onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen het 15e vers van Psalm 89. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. En wat er verder volgt in het 15e van 89. Luisteren met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Jeremia 31, de versen 27 tot en met 34. Daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen vervolgens Psalm 103, het eerste vers. Loof, loof den Heer mijn ziel met alle krachten. Wij noemden nu Jeremia 31, vers 27 tot en met 34. De 12 artikelen en vervolgens het eerste van Psalm 103.
Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik het huis van Israël en het huis van Juda bezaaien zal met zaad van mensen en zaad van beesten. En het zal geschieden, gelijk als ik over hen gewaakt heb om uit te rukken en af te breken en te verstoren en te verderven en kwaad aan te doen. Alzo zal ik over hen waken om te bouwen en te planten, spreekt de Heere. In die dagen zullen zij niet meer zeggen, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de kinderen tanden zijn stom geworden. Maar een iegelijk zal om zijn ongerechtigheid sterven. En iedere mens die onrijpe druiven eet, zijn tanden zullen stom worden. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik het met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israëls maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder leren, zeggende: ken de Heere, want zij zullen mij alle kennen. Van een kleinste af tot een grootste toe, spreek de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 34 en daarvan de vragen 92 en 93. Wij noemden u zondag 34, vraag en antwoord 92 en 93. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden, Exodus 20 vers 1 tot 17 en Deuteronomium 5 vers 6 tot 21. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt, en wat er dan verder volgt. En dan vraag en antwoord 93. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld? In 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, en de andere wat wij onze naasten schuldig zijn. Vragen we om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Genadige God in de hemel, zo naderen we voor uw heilig en vlekkeloos aangezicht. En dan past het ons uw naam ootmoedig te erkennen, dat we met onze kinderen en kleinkinderen in uw huis mogen zijn. En geef dat we daar ook van doordrongen mogen worden, als we een 5 kinderen de heilige doop mogen geven. Dat gij er nog steeds bemoeienissen met ons hebt en laag komt af te dalen met uw woord tot de gemeente. En dat gij, o Heere, daarin betoont geen lust in onze dood te hebben, maar daarin dat wij tot waarachtige bekering zouden komen en zouden leven voor uw aangezicht. En wij smeken en bidden daarom ook, of gij daartoe ook deze middag met uw heilige geest in ons midden wil zijn. En dat het ook in het bijzonder voor deze ouders met hun kinderen een moment mag zijn dat ze niet makkelijk zullen vergeten. Dat ze zich bewust mogen zijn van hun afhankelijkheid en hun ogen mogen ophouden naar de hemel om het van u te verwachten. En wilt gij dan uw machtige, beschermende armen om deze kinderen heen slaan in deze bange, boze tijd, in deze donkere tijd met veel verleidingen. O Heere, we smeken van u of gij daarom hen uw zegen zou willen schenken uit vrije genade, dat ze heel jong u de Heere mogen leren vrezen met de andere kinderen van het gezin, ja al onze kinderen. Smeken van u, woon en werk toch in ons midden. Nee, wij hebben dat niet verdiend, wij hebben het verzondigd, maar het is eenzijdige, soevereine genade die wel verdiend is, namelijk door uw lieve Zoon, doordat hij zijn bloed gestort heeft. U hebt die genade verdiend en u bent niet alleen een middelaar van verwerving, maar ook van toepassing. En daarom, o lieve koning van uw kerk, zou u willen doen wat ge toen tijdens uw omwandeling hebt gedaan, en toen de kinderen tot u gebracht werden en dat gij hen omhelsde en dat gij hen zegende. En wilt u daartoe alle middelen die aangewend worden om onze kinderen in aanraking te brengen met uw woord zegenen. Het werk op school, op de zondagschool, de vereniging, catechisaties, de opvoeding, de gesprekken. Geef dat we ons dat als ouders en als grootouders ook bewust mogen zijn en als gemeente. En dat we toch verantwoordelijk zijn. En wie zal dat kunnen dragen? Wij bidden u of gij daaraan kracht wil schenken. Dat wij mogen leren wat u ook in dat opzicht zegt. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Help ons ook in de bediening van uw woord. Zou u erin mee willen komen en ons willen helpen? En dit vragen wij u eerbiedig om Jezus wil. Amen. Voordat wij overgaan tot de bediening van Gods woord, zijn we geroepen om de heilige doop te bedienen aan een 5 kinderen der gemeente. En wij luisteren dan naar het onderwijs dat de kerk van de reformatie geeft in het doopsformulier. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze 3 stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn. zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. En dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben en ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of het aan ons een besten keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding indijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. En desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. En ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen en van ganser gemoeden, en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zover en als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan door deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen. Zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laten we eerbiedig zijn. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en de onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach en zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat ge deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan, ouders, en antwoord te geven op de volgende vragen. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. En ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of gij niet belooft en voor uw rekening neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan u vader en moeder bent, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Kleinjan, moeder Kleinjan, vader Kraaiveld, moeder Kraaiveld, vader Maurits, moeder Maurits, vader Visser, moeder Visser, vader Van Wetten, moeder Van Wetten. Ouders, de tekst die ik u mee wil geven bij deze doopbediening kunnen we vinden in Psalm 25 en daarvan het 10e vers. En daar lezen wij Gods heilig woord: alle paden des Heren zijn goedertierenheid en waarheid. Degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. We zullen straks ook die psalm gaan zingen, vlak voor de doopsbediening. Loutere goedheid, liefde, koorden zijn des Heren baan. Hun die zijn verbond en woorden als een schatten gadeslaan. Kijk, en dat is zo belangrijk, dat we dat leren in ons leven, dat dat de ware rijkdom is. Nu we hier opnieuw voor het doopvont staan en voor Gods aangezicht staan, dat je beseft, ouders, dat dat de ware rijkdom is. En dan staat er in de tekst: alle paden des Heren zijn goedertierenheid en waarheid. En nu bent u geroepen om je kind, je kinderen, de paden van de Heere aan te wijzen. De paden van de Heere, dat is de weg van zijn geboden. Het gebod in de opvoeding, we hopen er vanmiddag meer over te horen. En dat u daar zelf ook kennis aan hebt. Wat de wet in uw leven heeft uitgewerkt. Dat die wet goed is. Wij zijn niet goed. Wij zijn verdorven. Wij zijn van God afgevallen. Maar de weg van de 10 geboden zijn de goede paden des Heren. En nu hebben we daar gidsen bij nodig. En die gidsen worden hier genoemd goedertierenheid en waarheid. Goedertierenheid, dat is vooral die beweging vanuit het innerlijke van God. Het innerlijke van God. Zult u dat onthouden? Dat als u de roeping hebt om uw kinderen de paden des Heren aan te wijzen, dat u niet naar uzelf moet gaan kijken, en niet in uw binnenste moet gaan wroeten. Of daar ook enige motivatie is, of daar iets goeds in is, wat ik misschien mijn kind wel kan overdragen. Maar dat ik mag opzien tot God. En dat ik die gids van Gods goedertierenheid nodig heb. En dan wordt er ook nog een andere gids genoemd, namelijk van Gods trouw. Dat God trouw is. Want als je let op je eigen trouw, dan moet je zeggen, ja, als daar mijn kind het van moet hebben. Maar onze kinderen moeten het hebben van de goedertierenheid en de trouw van God. Dat zijn twee gidsen op die paden des Heren. En dan staat er vervolgens, degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Zijn verbond, dat is het genadeverbond. En zijn getuigenissen, dat zijn de woorden Gods. Bewaren. En daarom zegt de berijming zo prachtig, die letten op de schatten van dat verbond. Dat dat een rijkdom is. Het genadeverbond. Kijk, en dan zie je dat ook Gods woord ons ertoe aandringt om de zaak buiten onszelf te zoeken en niet in onszelf. Want als wij letten op wie wij zijn in onszelf, ik ook als opa en als grootouders, dan moet je alleen maar zeggen, kijk, dat is nou vrucht van eigen akker. Als je ziet hoe je kinderen ondeugend zijn en dat de zonde niet aangeleerd hoeft te worden en dat dat nou vrucht is van mijn akker. En dat je denkt, misschien ook bij het opgroeien, jullie hebben dan nog geen oudere kinderen, alleen jullie, Henk en Roelie, hè, van die al puberen. En dan zeg je, ja, wat is het toch moeilijk, wat is het toch weer barstig om onze kinderen in het spoor te houden. En er zijn hier ook in ons midden die misschien dat spoor wel kwijt zijn geraakt van hun opvoeding. En ja, dan kun je soms als ouders wel mismoedig worden. Je zegt, wat zal er toch van mijn kind terechtkomen? Ik heb ze wel de paden des Heren aangewezen. En ik heb ze gewezen op die twee gidsen. Of wandel je zelf nog in de paden van de wereld? Hoe netjes, hoe godsdienstig je ook bent. Dat merken kinderen. Als je alleen maar over die paden des Heren praat. En over die goedertierenheid en die trouw van de Heren hoort. Maar dat je zelf niet met vallen en opstaan geleerd hebt om die paden te zoeken. Met vallen en opstaan, zeg ik, jazeker. Als een zondig mens, als een zondige vader, als een zondige moeder. Maar dat de kinderen toch proeven in de opvoeding de liefde en de bewogenheid tot hun zielen. Is er die ook, ouders? Is er die ook? Wij leven in een hele drukke tijd. We worden helemaal in beslag genomen vandaag aan de dag. Ook onze kinderen. Lig je daar wel eens 's nachts wakker van? En is dat je gebed dat je zegt, Heren, wilt u ze op die paden des Heren brengen? Het zijn geen makkelijke paden, hoor, jonge mensen. Het is een smal weggetje. Vol van strijd en beproeving. Het is ook niet zo aantrekkelijk voor het vlees. Die brede weg is veel mooier en veel aantrekkelijker. Daar wordt veel meer aangeboden. Maar dat zijn de paden van de duivel. En die zullen uiteindelijk eindigen in het eeuwige verderf. Maar die smalle weg, dat is de weg van de paden des Heren. En dan word je geleid door die twee gidsen. Echt waar. Loutere goedheid, liefde, koorden. Die gids, die gun ik je van harte. en de Heere geven en dat je erover na zult denken. Maar vooral ook dat je erom zult smeken aan de troon van Gods genade. Laten we die psalm gaan zingen, gemeente, als voorbereiding op de heilige doop. En na de doopsbediening zingen we dan psalm 134 en daarvan het derde vers. Nu zingen wij dus psalm 25, het vijfde vers. Klein Jan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Lotte Louise Kraaienveld, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Noud Hendrik Niels Maurits, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Gijs Visser, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Veerle Elisabeth van Wetten, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. eindigen we deze doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. En wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mits schaders de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Zingen wij nu ter voorbereiding op de prediking Psalm 119, vers 1, 49 en 53. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. Er zijn drie rondgangen. 119, vers 1, 49 en 53. Zingen wij straks na het amen van de prediking het 9e vers van de 10 geboden des Heren. Och, of wij uw geboon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Het 9e van de 10 geboden. Geliefde gemeente, zo willen wij dan een begin maken aan de prediking van de heilige wet in het stuk der dankbaarheid. De prediking van de wet is een belangrijk onderdeel van de inhoud van de prediking. En ook een belangrijk onderdeel van de inhoud van uw opvoeding, ouders. Het is het richtsnoer van God zelf. En we zien ook telkens dat de wet in alle drie stukken van onze catechismus een plaats heeft gekregen. We kennen dat allemaal wel, catechisanten, die bekende vraag in het stuk der ellende: waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. En vervolgens komen we die wet ook tegen in het stuk der verlossing, namelijk in zondag 23, waar immers wordt beleden dat mijn geweten mij aanklaagt dat ik tegen de geboden Gods zwaar gezondigd heb en niet één daarvan gehouden heb en nog steeds geneigd ben om die te overtreden. Dus ook in het stuk der verlossing komt die wet naar voren in zijn aanklagende functie. Maar ook in het derde stuk. En dan lezen wij in zondag 44... de slotsom: waarom laat ons dan God zo scherp de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven kan houden? De slotconclusie. En dan weten we het antwoord van onze catechismus, namelijk in de eerste plaats dat we hoe langer hoe meer onze zondige aard leren kennen. En in de tweede plaats des te begeeriger worden naar de vergeving van zonden. En in de derde plaats ook bidden om de Heilige Geest, opdat wij van dag tot dag vernieuwd worden naar de wet des Heren ook. Dus in alle drie stukken komt die wet van God naar voren toe. En nu zijn we dan aanbeland bij het stuk van de dankbaarheid. En dan staat de wet in het teken van de liefde. Een liefdeswet, een liefdesregel. De Heer Jezus die zegt dat ook in Johannes 14 vers 15. Indien gij mij lief hebt, zo houd mijn geboden. En daar komen we ook telkens weer tegen in het Oude Testament. We hebben er samen nog van gezongen uit Psalm 119. Hoe lief ik is uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. En die liefde tot de wet, die werkt de Heilige Geest. Dat hebben we samen gelezen in Jeremia 31. Als hij door wederbarende genade die wet gaat inschrijven op de vlezen tafelen van het hart. Dat hij een nieuw hart gaat geven, Ezechiël 36 vers 27. Daar staat dan ook die belofte. En ik zal maken dat zij in mijn inzettingen zullen wandelen. Zo zal ik ze herscheppen. Zo zal ik ze bekeren. Zodat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. En we willen dan ook luisteren, gemeente, naar het begin van de prediking van de wet in het stuk der dankbaarheid. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten. De eerste gedachte is de aanhef van de wet. Vraag en antwoord 92. En de tweede gedachte is de indeling van de wet. Vraag en antwoord 93. Dus het begin van de prediking van de wet in het stuk der dankbaarheid. Die bekende aanhef: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gemeente, als het volk Israël daaraan komt bij de berg Sinaï, dan zijn er inmiddels 49 dagen gepasseerd. Ze zijn met gejuich uitgetrokken uit Egypte. En ze mochten het juk van de slavernij achter zich laten. En zo zijn ze geleid onder de vuur en wolkolom naar de berg Sinaï. En daar op de berg Sinaï, daar gaat God het genadeverbond bevestigen. Door zijn wet te geven. En hij doet dat in majesteit en in heerlijkheid. Hij roept het volk ertoe op om zich voor te bereiden op die wetgeving. Door zich te heiligen, dat betekent jongens en meisjes, door zich te wassen. En zich gereed te maken voor de ontmoeting met God. En hij geeft de opdracht om palen te slaan rondom de berg, om te laten voelen dat er toch een zekere afstand is tussen hen en God. En dat het gaat om heilige grond en een heilig moment. Maar als we de Heilige Schrift nagaan, gemeente, dan wordt het moment dat God zijn wet geeft op de Sinaï altijd vergeleken bij een huwelijk. En zoals dat ook bij de sluiting van een huwelijk plaatsvindt, dat er bepaalde regels worden afgesproken. Omdat je zegt, wij gaan samen het huwelijk in. En wij houden ons samen aan deze regels. Omdat we elkaar lief hebben. Zo is het eigenlijk ook bij de Heere. Als hij hier het huwelijk met Israël bevestigt. Door de heilige wet van God. Het gaat hier om de liefde van de Heere tot zijn volk. En die liefde die roept op tot wederliefde. God gaat zichzelf aan zijn volk openbaren. Luister maar. Hij zegt immers, ik ben de Heere, uw God. Die u uit het diensthuis, uit Egypteland, hebt uitgeleid. Dus hij gaat zich voorstellen. Allereerst met die bekende naam, Heere Jehovah. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben er. Ik ben dichtbij. Ik ben afgedaald. Toen u daar zo zuchtte onder de slavernij. Ik heb dat zuchten gehoord. En ik heb u een verlosser gegeven in de persoon van Mozes. En ik heb de vijand met een zware hand geslagen. En u met een krachtige hand verlost uit Egypte. Ik ben de Heere. En dan uw God. En dan staat het in het Hebreeuws in enkelvoud. Dus dat betekent dat eigenlijk, en ik bedoel dat niet om het te versimpelen, dat er staat, ik ben de Heere, jouw God. Zo heel persoonlijk. Krijgt ieder hoofd voor hoofd deze aanhef naar zich toe. Ik ben de Heere, uw God, die u zo heel persoonlijk uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En voor het woord diensthuis, daar staat een woord dat kunnen wij ons wel een beetje verbeelden. Dat is een gebouw met vier muren. Waar slaven in bewaard worden. Als zij overdag hard gewerkt hebben, dan worden die slaven gedreven naar dat gebouw en dan kunnen ze daar overnachten. En dan moet je je dan een gebouw voorstellen dat het gevoel geeft dat ik erin gevangen ben. En vandaar ook dat het dikwijls ook gezien wordt als een bevrijding die u bevrijd hebt. Uit het diensthuis, uit het slavenhuis. En in het Nieuwe Testament is dat altijd een beeld geweest van de verlossing uit het slavenhuis van de duivel en van de zonde. Verlost uit het heerschappij van de zonde. Jacobus die noemt het ook in Jacobus 1 vers 25. Als de wet dan gegeven wordt aan Gods kinderen, Gods kerk. Dat de wet der vrijheid is. En dat betekent dat dat het levenselement geworden is van een oprecht kind des Heren. Zoals een vis die het liefst in het water zwemt. En zoals een vogel in de lucht vliegt. Zo is het ook met iemand die waarlijk bevrijd is door de Heere. Die voelt zich in zijn element. Wanneer hij wandelt in de wegen des Heeren. Wanneer hij wandelt naar de wet van God. Ja, zo was de mens geschapen, gemeend. In ware heiligheid. Volmaakt voor God. God had zijn lieve wet, zijn heilige wet ingeschapen in de mens. En God had de mens bekwaam gemaakt om naar al de geboden van God te leven. En dat volmaakt, zonder zonde. En daarom was dat geen onbillijke eis. Toen God tot hem kwam en zei: en nu richt ik mijn werkverbond met u op. En dan eis ik van u 100% gehoorzaamheid. En als beloning schenk ik je dan het eeuwige leven. En de Heere wist wat hij kon vragen van de mens. Omdat de mens daar daadwerkelijk toe in staat was. Om die liefdeseis ook op te brengen. Omdat hij ook een hart had dat volkomen gehoorzaam was. In het vooruitzicht dat hij het eeuwige leven zou ontvangen. Maar God gaf ook een dreigement. Wanneer de mens ongehoorzaam zou zijn, dan zou hij de dood sterven. Ach, wij weten hoe het gegaan is. God zag de mens en de mens verbrak dit vriendschapsverbond met God. En hij overtrad Gods goede wet. En hij schond Gods beeld, gemeend. En door dit alles is de wet niet langer meer in zijn hart geschreven. Maar is er een andere wet in zijn hart terechtgekomen. Paulus noemt dat de wet der zonde. Dat is een wetmatigheid. Dat is een grote dwingeland. Die wij niet tegen kunnen houden, gemeente. Die diep in ons bestaan ingevroed is. Waardoor een mens geregeerd wordt. Waardoor een mens denkt. Waardoor een mens beslist. Hoe ernstig hij ook wordt opgevoed. Dat hij uitwendig misschien wettisch wordt opgevoed. Is tot de diepste drijfveer in zijn hart zelfliefde. Dan moeten we aan ontdekt worden, gemeend. Dat is het bestaan van een mens. Geen liefde meer tot God. Geen liefde meer tot de naaste. Kijk, en krachtens die diepe val is hij onderworpen aan de vloek van de wet. De vloek van de wet die hem verdoemt, gemeente. Dat is ook het bestaan van jullie kind. Zoals jullie kind geboren is met die wet der zonde in zijn of haar hart. Ja, gemeente, er zal dan een groot wonder moeten gebeuren in ons leven om daadwerkelijk dat terug te krijgen. En dat weet ook Mozes als hij die wet gaat geven aan het volk. En als het merendeel van het volk die wet ook aanhoort uit de mond des Heeren, dan horen ze de donder en de bliksem en dan beven ze. Omdat de meerderheid van het volk wel allemaal die bevrijding uit Egypte hebben meegemaakt, maar toch de diepste zin daarvan niet verstaan. Omdat de meesten van hen die geestelijke bevrijding niet hebben beleefd. En zolang wij die geestelijke bevrijding niet hebben beleefd, gemeente, dan is die wet voor ons de wet in de hand van Mozes. En dan is die wet voor ons een bedreiging. Dan zal die wet, als die in zijn kracht wordt gepredikt, in zijn ontdekkende kracht wordt voorgesteld, in de meest gunstige zin ons geweten openbreken. En zal die wet ons vervullen met vrees, met angst voor die God, omdat God onze rechter is. Dan zullen wij beven wanneer die wet heel scherp de komende tijd ook gepredikt wordt. En dat heeft op zichzelf genomen wel een functie, gemeente.
Want anders zullen wij niet ontwaken. We moeten tot God bekeerd worden. Teruggeroepen worden tot die paden des Heren. Kijk, en daarom gaat dat volk ook roepen tot Mozes, of Mozes wil gaan spreken. Zij roepen aanvankelijk eigenlijk al om een tussenpersoon, omdat zij wel gevoelen dat zij niet rechtstreeks uit de mond van de heilige God die wet zomaar ter hand kunnen nemen. Kijk, en daarom is het zo noodzakelijk, gemeente, dat we die aanhef goed tot ons door laten dringen. Of dat ook voor u persoonlijk waar is. Waar voor God in jou, in mijn hart. Ik ben de Heer, uw God. Ja, maar dominee, waarom spreekt de Heer dat toch tot het ganse volk? Dat doet de Heer krachtens het verbond. Krachtens toezegging, gemeente. Die uitwendige handeling die verricht is door de verlossing uit Egypte, dat zal een diepe geestelijke boodschap worden voor het volk. Dat komt telkens weer terug in het Oude Testament. Dat zal geestelijk verstaan moeten worden en zo heel persoonlijk ook. Kijk, en dan komt hij met die toezegging. Want God heeft niet voor niets dat ganse volk uit Egypteland verlost. God die wil daarin laten gevoelen dat er een andere verlossing is, dat er een diepere verlossing is. En God heeft lust om die verlossing te schenken. En zo komt hij ook tot uw ouders en tot onze kinderen met deze toezegging. Dat hij uw kind daarvan verlossen wil, van die slavernij des duivels en van de heerschappij van de zonde. En daarom, als u dat bij uzelf merkt, dat hoop ik. Dat je zegt, wat heeft die zonde toch een ontzaglijke heerschappij in mijn hart. Dat u dan ook hieraan herinnerd wordt. Dat de Heere dat ook u en ook uw kind heeft toegezegd. En veracht die toezegging Gods niet. De heilige doop bespreekt, die spreekt daarvan. Van die bevrijding die toegezegd is. Kijk, en nu kunnen wij dat verachten. Dat doen wij, krachtens het ongeloof. Dan halen wij onze schouders op. En dan verwaarlozen wij dat teken van de heilige doop. En dan moet u oppassen, geliefden, dat wij dat niet meer zien dan wat. Ik bedoel dat niet onderbiedig kliederen met water. Omdat wij de betekenende zaak niet verstaan. Daarom moeten onze ogen daarvoor geopend worden. Wat een geweldige betekenis de prediking van de heilige doop is. Dat is niet minder dan de aanhef van de heilige wet. Maar nu moet dat persoonlijk in ons leven waar gaan worden, gemeente. Opdat het niet zal zijn zoals de Heer Jezus dat zegt tegen het volk. Ik heb op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. En ik heb klaagliederen gezongen en gij hebt niet geklaagd. Laat dat voor ons een ontdekkende boodschap zijn. Als wij daadwerkelijk nog leven onder de heerschappij des duivels en der zonde. Want als de Heilige Geest ons de waarde gaat laten zien van die aanhef. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit de dienst als uitgeleid hebt. En de waarde van de doop, dan zal hij ons dat laten voelen. Het volk voelde op een gegeven moment de klem van de slavernij in Egypte. Het juk van Farao. Zij voelden de zweepslagen. En ze gingen zuchten. Ze gingen roepen tot God om een verlosser. Kijk, dat werkt de Heilige Geest zo heel persoonlijk in het hart en leven. Want o, de duivel die zal de zonde voorstellen als een snoepje, jonge mensen. Zo'n lekker snoepje. Maar in dat snoepje daar zit gif verborgen. Jacobus Koelman die zegt ook in de plichten der ouders. Ouders, waarschuw uw kind ook voor de zonde. En zeg, kind, dat is als een snoepje. Hij probeert je te verleiden om ervan te proeven. Maar als je het inslikt, dan zal het je vergiftigen. Kijk, en de meesten van het volk, dat weten we helaas, verstond dat niet, daaronder aan de Sinaï. En in het merendeel heeft God geen welgevallen gehad vanwege het ongeloof. Maar wat is het dan een ontzaglijke verantwoordelijkheid, als we toch die boodschap horen, dat die wet gegeven is, als een tuchtmeester tot Christus. De praktijk leert ons heel duidelijk dat dat de werkelijkheid werd. Toen het volk ging dansen rond het gouden kalf. En hoe vertoornd de Heer daarover was. En het wonder van Gods langmoedigheid. En dat de Heer daarna de hele offerdienst ging instellen. Zodat het volk opnieuw werd onderwijzen. Dat die wet vervuld moest worden. In de weg van het offer. In de weg van de bloedstorting. In de weg van de wraakuitoefening van Gods recht. Dat daar die wet haar vervulling, de vloek van de wet haar vervulling zou krijgen in dat offer. Het volk is in het Oude Testament voortdurend onderwezen in de functie van de wet. Als de tuchtmeester tot Christus. Christus is de wetsvervuller, gemeente. En daarom moet een mens Christus leren kennen in zijn leven. Dat de wet hem als het ware uitdrijft. Dat de wet hem opjaagt. Dat de wet hem ontdekt. Dat de wet hem afsnijdt. En dat de wet hem voortdurend uitdrijft naar Christus als de wetsvervuller. Want zonder die wetsvervuller, dan blijven wij onder de vloek van de wet. En dan blijven wij onder het werkverbond, geliefden. En dan blijft die wet eisen. En dan blijft die wet verdoemen. En dan zal God onze rechter blijven. Tot op het moment dat we voor God verschijnen en voor eeuwig verdoemd zullen worden. O, dat het ons toch tot een ernstige zaak zou worden. Tot nood zou worden, dat je dat zou gevoelen. Wat dat betekent als wij in het wetticisme blijven steken. Gemeente, dat je zegt, nou ja, als ik me nou maar een beetje aan de wet hou, dan zal het misschien nog wel meevallen. En dat ik zo mijn geweten wat gerust zal stellen. Om zo met een valse rust de eeuwigheid aan te doen. Daar is die wet niet voor bedoeld, gemeente. Die wet is juist bedoeld om dat kussen onder ons hoofd vandaan te trekken. Ons bed op te schudden en te beleven, dat is te kort. Daar kan het niet mee voor God bestaan. Opdat je uitgedreven zou worden naar hem die de wetsvervuller is. De Heer Jezus Christus. Alles in het Oude Testament riep dan ook om die grote wetsvervuller. Die volkomen gehoorzaam zou zijn aan de wet van God. En die gehoorzaamheid zou inzetten allereerst als een betaalmiddel. Voor het aangezicht van God de rechter. Die betaling eist. En dat God de Vader volkomen bevredigd zou worden. En zou zeggen, er is een mens die volkomen de wet heeft onderhouden. Maar niet alleen als betaalmiddel. Zodat het toegerekend wordt. Maar ook dat de Heilige Geest die nieuwe gehoorzaamheid zou gaan merken. Zodat je niet meer onder de vloek van de wet bent. Maar dat die wet een wet der vrijheid wordt. Dat die wet het levenselement gaat worden. Dat die wet de levensadem gaat worden. In het leven der heiligmaking. In het wandelen voor het aangezicht van de Heer. Ja, geliefde gemeente, dan wordt die wet geschreven in ons hart. In ons gemoed. Paulus, hij zegt het in Romeinen 7. Na mijn bekering dien ik God met het gemoed. Met het gemoed dien ik de wet. En met het vlees de wet der zonde. Hij zegt het met opzet in die volgorde. Want dat is zijn hartelijke begeerte na de waarachtige bekering. Hij zegt met het gemoed. Dat bedoelt hij mee met het hart. Met de begeerte. Met de wil die de Heere in mij gelegd heeft. Met de liefde Gods die de Heere in mijn hart gelegd heeft, dien ik de wet van God. Maar met het vlees, helaas, dat goddeloze vlees, dien ik de wet der zonde, die andere macht. En dikwijls heeft hij de overhand, helaas. Dat is de strijd van Gods kinderen, dat ze soms eronder liggen. Dat geeft ook de ware droefheid telkens weer over de zonde. En dat geeft ook een hunkering en een verlangen. Heere, wanneer en waar zal ik toch volkomen uw wet gaan onderhouden? Kijk, en daarom is het zo kostelijk dat de Heere begint met deze aanhef. Dat hij tegen hen juist zegt, luister eens, voordat we nou aan die wet gaan beginnen, ik ben de Heer, de getrouwe verbonds Jehovah, die nieuwe gehoorzaamheid in je hart heeft gelegd, die trouw houdt en eeuwig blijft en die nooit zal laten varen het werk dat hij begonnen is, die dat nieuwe beginsel in je hart gelegd heeft. Ik ben de Heer, uw God. Zo heel persoonlijk schenkt hij zich opnieuw weer weg. Opdat het ware geloof die God omhelst. En wat voor een God ben ik dan die u uit dat slavenhuis uitgeleid hebt uit Egypte. Dat is je staat. Dat er in de stand van het geestelijke leven dikwijls een andere beleving is. Dat weet ik wel, volk. Maar als het gaat om je staat voor God, dan ben ik die God. Dan ben ik die Heer die dat nooit meer ongedaan zal maken. En dat heb ik bewezen door Farao en zijn leger om te brengen in de Schelfzee. Dat heb ik daar bewezen dat die vijanden je nooit meer terug zullen krijgen. Hoewel ze alles in het werk zullen stellen om je weer terug te krijgen. Om je weer onder de vloek van de wet te krijgen. Maar je bent niet langer meer onder de vloek van de wet. Maar onder de wet der vrijheid. Onder de wet van Christus, zo wordt dat genoemd in de Heilige Schriftgemeente. Kijk, en daarom is dat een liefdesverklaring. Ik ben de Heere, uw God. Die zulk een grote weldaad in uw leven heeft gegeven. En daarom zult gij geen andere minnaars voor mijn aangezicht hebben. En dat wil je toch. Er is er één die pas getrouwd is in ons midden. Adrian en Anne. En dan zeg je toch. Anne is voor mij de enige. En Adrian is voor mij de enige. En er mag niemand en niets tussen zitten. En zo is het ook in het geestelijke leven gemeten. Het is het kenmerk van de huigelaar. Dat hij er een lat relatie op nahoudt. En dat hij net doet alsof hij zijn vrouw voor 100% lief heeft. En voor 100% zijn vrouw wil gehoorzamen. Maar stiekem houdt hij er een andere relatie op na. En hij is heel schijnheilig in de omgang met zijn wettige vrouw. En hij doet net alsof die wettige vrouw voor 100% zijn vrouw is. Maar na verloop van tijd val je door de mand, geliefde. Kijk, dat is het kenmerk van de huigelaar. De huigelaar die is niet echt bevrijd uit het slavenhuis. Nee, die is nog steeds een slaaf van de zonde gemeen. Die houdt er een latrelatie op na. En die heeft hij ten diepste lief. En die koestert hij. En daar wil hij niet aan ontdekt worden. Hij wil niet ontmaskerd worden door de scherpe wetsprediking. En zo zal hij proberen met het masker van de wet, van wetticisme, net doen alsof hij God lief heeft. En zo kleedt hij, zo praat hij, zo gedraagt hij zich. Maar zo is het niet met degene waar we van gezongen hebben, welzalig hij die oprecht van hart en wandel is. Die dag en nacht des Heeren wet bepeinzen. Die liefdewet in hun hart hebben. Die juist zo'n smart hebben als zij weer verleid worden door die oude zonde. Die daar een strijd tegen hebben. Maar die ze niet in eigen kracht hoeven te strijden. Maar in de kracht van hem die zegt, ik ben de Heere, uw God, die u definitief voor nu en voor altijd uit het diensthuis uitgeleid hebt. Hoor je dat? En daarom gij zult. Dat is een belofte, gemeente, voor het volk van God. Onze tweede gedachte, de indeling van de wet, vraag en antwoord 93. Deze wet wordt in twee tafelen ingedeeld. De eerste leert ons hoe wij jegens God ons zullen houden, en de andere hoe wij onze naasten schuldig zijn. Twee tafelen heeft de Heere aan zijn volk gegeven. Er is wel eens nagedacht hoe wij ons dat moeten voorstellen, dat God met zijn eigen vinger die wet heeft geschreven op die stenen tafelen. Heeft hij misschien aan ene tafel de eerste vier geboden geschreven en aan de tweede tafel de volgende zes? De eerste is immers de liefde tot God en de tweede de liefde tot de naaste. Er zijn ook wel uitleggers die zeggen dat God het dubbel geschreven heeft. Dus het ene ook de tien geboden en de andere ook, maar dat doet niet zo ter zake, gemeente. De kern van de zaak is dat het gaat om de liefde. En daarom vat de Heer Jezus dat ook samen. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met heel uw ziel en met geheel uw verstand. En dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Dus het gaat om de liefde. Gij zult lief hebben met alles. Alles wat adem heeft, hebben de Heere lief. Zo heeft God immers de mens geschapen, met een volkomen liefde in zijn hart voor God en zijn naaste. Kijk, en daarom is die keerzijde zo ernstig. Als onze catechismus dat ook zegt, geneigd God. God, die liefhebbende God, te haat. En zijn naaste als zichzelf. Gemeente, dat leeft diep in mijn hart. We kunnen God er niet bij gebruiken. We haten God. Echt waar. John Owen zegt: bij de meest beste godsdienstige verrichtingen komt er iets boven van moeheid. Als ik mijn knieën buig, dan heb ik het ook over een kind van God, hoor. Dat ik denk dat er misschien nog wel iets belangrijkers is te doen dan mijn knieën te buigen voor het aangezicht van God. En als ik de Bijbel hoop dat er misschien toch nog wel iets leuker is om in te lezen of om naar te kijken of te doen. Dat is dat boze, goddeloze vlees. Dat eigenlijk God niet gebruiken kan in mijn leven. God haat. Dat is wat. Wat zou het makkelijk zijn, jongelui, als God niet bestond, hè? Als er geen hel was, geen hemel. Dan hoefden we tenminste niet naar de kerk en zo. En ja, dan kon je tenminste doen waar je zin in had. Dat was dood, dood. En nou ja, ach, dan hoef je je toch nergens druk om te maken. Maar gemeente, het is niet waar. Het is een leugen uit de hel. En die zaait hij in je hart. Om God en zijn wet en zijn dienst vaarwel te zeggen. Kijk, en u moet niet liegen. U moet niet net als de rijke jongeling gaan zeggen dat er toch wel, nou ja, echt wel betrekking is op de dienst van de Heere. En dat ik al de geboden Gods gehouden heb van mijn jonkheid aan. Want dat is zelfliefde, gemeente. Dat is zelfbelang. Zo de wind waait, waait mijn jasje. Kijk, als ik daardoor enig voordeel heb in de sociale omgeving waar ik mij in beweeg, dan zal ik me daaraan houden. Maar gemeente, het is zo noodzakelijk dat die liefde Gods in mijn hart wordt uitgestort. Want als die liefde Gods in mijn hart wordt uitgestort, dan komt er een daadwerkelijke haat tegen de zonde. En dan gaat die liefde, die wederliefde, verwekt worden in het hart. Die ongedeelde wederliefde. Dat is het verschil met de huigelaar, ik zei het al. Die liefde tot die eerste tafel. Die liefde om die ene God te mogen leren kennen. En dan ook de tweede tafel om hem dan te mogen kennen zoals hij zich openbaart in zijn woord. En dan de liefde tot het derde gebod, namelijk om zijn naam eerbiedig op onze lippen te nemen. En dat zijn naam niet gelasterd wordt door mijn levenswandel. Dan krijg ik die dag zo lief. Denk je dat ik dan makkelijk met de kerkdienst omga? Dan ben ik het allerliefste daar waar God is en waar zijn volk is en waar zijn woord is gemeend. En dan krijg ik ook liefde tot die tweede tafel der wet. Omdat ik het ga verstaan wat Jacobus zo scherp schrijft in Jacobus 3 vers 8 en 9. Maar de tong kan geen mens temmen. Zij is een onbedwingelijk kwaad vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en de Vader terwijl ik een psalmpje zing. En door haar vervloeken wij de mens die naar Gods gelijkenis gemaakt zijn. Dat kan toch niet? Dat is een tegenstrijdigheid. En daarom als ik God lief heb, dan krijg ik ook die naaste lief. Ja, en dan niet de naaste die mij zo ligt. Maar dan krijg ik zelfs mijn vijanden lief. Omdat God mij ontdekt heeft aan mijn vijanden bestaan. En dat het voor mij een groot wonder is dat God mij als vijand lief heeft. Ja, al lief heeft gehad van eeuwigheid. En mij gearresteerd heeft. En mij van een vijand een vriend. En een metgezel gemaakt heeft van allen die zijn naam ootmoedig vrezen. Amen. Met dankzegging. Hartelijk dank, Heere, voor het goede wat Gij deze dag ons geschonken hebt. Gij hebt er ons bij bepaald waarom Gij uw wet hebt gegeven. Heere, laat het een tuchtmeester voor ons zijn tot Christus. Maar dat het ook een richtsnoer mag zijn of worden tot een regel van de vreze des Heeren. Opdat wij niet in oppervlakkige wetteloosheid zullen vervallen. En zullen zeggen van, Christus heeft genoeg gedaan. Wat zouden wij verder het dan nog moeten zijn in het dagelijkse leven zoals vele mensen goddeloos leven. Terwijl ze oppervlakkig denken dat ze om Jezus wil delen in de vergeving van zonden. Maar het kenmerk toch van degene die delen in de waarachtige vergeving van zonden is. Dat zij begeren om in de praktijk van het dagelijkse leven godzalig te leven. Niet om daar nog iets mee aan te vullen. Niet om daarmee iets te verdienen, Heer. Maar juist als de openbaring van die waarachtige wederliefde. En Heere, zou u dat willen werken in ons midden. En bewaar ons ook voor dat koude wetticisme van de fariseeën en de schriftgeleerden. Zonder de liefde. Die boven iedereen en alles staan en nooit ontdekt zijn. Aan hun boos en goddeloos bestaan. En die beseffen dat ze niet ene titel van de wet kunnen onderhouden. En echt de wetsvervullen niet nodig hebben. Geen middelaar nodig hebben. O Heere, bewaar ons daar ook voor. En daarom luistert het zo nauw. En geef dat we daarin onderwezen mogen worden ook de komende tijd. Opdat Mozes ons zal uitdrijven tot Christus. En Heere, wilt u dan genadig onze zonden vergeven en wees met deze ouders. Trek met hen op. Dat zij lang getuigen mogen zijn van het opgroeien van hun kinderen. Ja, dat de kinderen mogen opgroeien in de vreze des Heren. Zou u dat uit genade willen schenken? Heere, vergeeft u onze zonden en ongerechtigheden. In en door het bloed en ervaart onze dank om Christus wil alleen. Amen. En dan zingen wij tenslotte het derde vers van Psalm 68. De zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Ga ik doorlopen naar het stukje.
Yeah.